Meisjes en verder aanwezigen, ik wou beginnen. Het is 7 uur geweest. Ja, ik zie sommige verbaasde gezichten en dat verwondert me niks. Want op het programma staat dat de opening zou gebeuren door Theo Heijstek. Alleen, tussen de middag werd ik gebeld met de mededeling dat Theo ziek is. Dus vandaar dat u mij hier ziet staan. Een beetje, ja, helemaal onvoorbereid, maar goed, dat geeft niet. Het zal best wel lukken. Namens het Centraal Verband wil ik u allemaal hartelijk welkom heten op deze afscheidsavond voor de verenigingen. Met deze avond sluiten we het seizoen af. Ja, ik wil het kort houden. Laten we zingen Psalm 108, vers 1. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het thema voor vanavond is, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Theo had zijn inleiding al op papier gezet en die inleiding wil ik u niet onthouden. Ik volsta dan met hem voor te lezen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hierover zal dominee Baars straks een inleiding houden. Het is natuurlijk van levensbelang om ons hart en ons leven te wijden aan de dienst van de Heere. In de psalmen staat, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. We zongen daar zojuist van. Maar het is ook van belang dat we ons leven wijden aan de dienst aan elkaar. Dat moet een onderdeel zijn van de dienst van de Heere. Mijn hart is tot uw dienst bereid heeft niet alleen betekenis tussen God en mijn ziel, maar ook tussen mijzelf en de medemens, tussen mijzelf en mijn gemeenteleden. Het grote gebod is immers God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Er zijn veel teksten in Gods woord te vinden die erop wijzen dat we erg in elkaar moeten hebben. Dit als vrucht op het geven van ons hart aan de dienst van God. Paulus spreekt daarover in zijn brief aan de Galaten. En daar zegt hij, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En aan de Thessalonicenzen, maar jaagt allentijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. En Jacobus zegt heel scherp, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze, Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Hier zie je ook weer iets van het elkaar dienen. Bovengenoemde gedachten hebben onder meer ook meegespeeld bij de wederoprichting van het Centraal Verband. Niet alleen het coördineren van elkaars activiteiten, maar ook proberen gestalte te geven van de onderlinge dienst in de hele gemeente. De verenigingen en de commissies vormen een bepaald onderdeel in de gemeente. En die kunnen elkaar van dienst zijn. Maar als het Centraal Verband ook op een bepaalde bescheiden wijze dienstbaar mag zijn aan de gemeente als geheel, en met name met de betrekking tot de onderlinge contacten, dan is haar doel bereikt. In het reglement wordt het doel als volgt omschreven. Het doel van het Centraal Verband is contacten te leggen tussen de verenigingen, de commissies en de gemeente. En verder door middel van overleg gezamenlijke activiteiten te ontplooien en te coördineren. Het is voor de gemeente van levensbelang dat we de waarschuwingen, zoals we die bijvoorbeeld samen zullen lezen in Romeinen 12, ter harte nemen en in de praktijk brengen. Echter, als ons hart er niet bij betrokken is, dan kunnen we zo gemakkelijk opgaan in de activiteiten op zich. We kunnen dan een actieve gemeente zijn of worden waarbij de activiteiten losstaan van Gods woord. Het woord moet altijd centraal staan. De gemeenschap in de gemeente functioneert altijd rondom het woord. We moeten er ook op bedacht zijn dat we leven binnen een verbondsgemeente. Dat schept verplichtingen, zoals de Heer Jezus het bij de voetwassing aan zijn kerk meegaf. Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Zo ik nu gedaan heb, doe gij al zo. Maar wel met hart, gedreven door de ware liefde. Geef mij uw hart, geef ook elkaar uw hart. We willen dan een stukje lezen uit de Bijbel. En dat willen we doen uit Romeinen 12. Romeinen 12, vers 9 tot en met 21. Dat gaat ook over de onderlinge liefde. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hang het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen. Zijt vurig van geest. Dient de Heere. Verblijft u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeftigen der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar hoge dingen, maar voegt u tot de nederigen. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Wat dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Willen we, voordat we nu verder gaan met deze avond, eerst de Heere bidden om zijn zegen. Trouwe God in de hemel, aan het begin van deze avond komen we tot u, om u een zegen te vragen over dit samen zijn. U schenkt ons dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn, om de laatste avond van het verenigingsseizoen met elkaar af te sluiten. Heere, heb dank dat u ons hier hebt gebracht. Wat betoont u daarmee uw zegen en uw genade over ons? Wees u zijn met degenen die hier niet kunnen zijn, om welke reden dan ook. Of ze nu verhinderd zijn door ziekte of door ander gebrek, u weet het. Wees u met ons allen. Vanavond hopen we dan, zoals gewoonlijk op de verenigingsavonden, een gedeelte uit uw woord te onderzoeken en te behandelen. En het thema voor vanavond is dan: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heren, als we daarover nadenken en als we dan die woorden zien als zijnde door u gesproken, wat moet dat ons dan verwonderen? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat betekent, heren, dat u ons hart wilt hebben. Het hart van verdorven, van zondige mensen. Dat betekent dat u onze zonden wilt vergeven. Vergeven om Jezus wil. Of we nu groot zijn of klein zijn, heren, we hebben dat allemaal nodig. Vergeving van zonden. Want zo zijn we geboren, in zonde ontvangen en geboren. Geef dat besef, heren. Want het is zo makkelijk om het te lezen. En we hebben het al zo vaak gehoord. Maar om het te beseffen, dat is iets heel anders. En daarnaar vragen wij u. Schenk ons al met al een gezegende avond. Helpt u degene die iets moet opzeggen. Die zullen zingen. Die muziek zullen maken. Wees u met de dominee die een inleiding zal houden. Wees u met degene die vragen willen stellen. Geeft u vrijmoedigheid daartoe, heren. Schenk ons een gezegende avond. Behoed ons tegen de zonde. Dit alles vragen we van u om Jezus wil. Amen. We hebben allemaal het programma voor ons. En daar staat allemaal keurig in vermeld wat we gaan doen. Er zal worden gezongen. Er zullen gedichten worden voorgelezen. Er zal muziek worden gespeeld. Als we nu afspreken dat we gewoon het programma zo gaan vervolgen, zonder al te veel tussenkomst, dan zal dat best lukken vanavond. Ik stel voor dat we dan het programma vervolgen en gaan zingen samen. Psalm 119, vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Mogen nu naar voren komen de jongens en meisjes die het gedicht gaan voorlezen. Wim Valerius, Sander Butt, Mirjam Butt en Catharine. Ja, je achternaam kan ik niet. Ja, natuurlijk.
Veelwaard. Mensen behoren niet bij de beschermde vogels. Nou ja, volgens de maatstaven van mensen. De Heere denkt er anders over. Soms zie je mussen in grote zwermen bij elkaar. Of zomaar een musje in de tuin. Het pikt de broodkruimeltjes op. Soms zie je er een op het dak, in zijn uppie. Als vanzelf denk je aan de Bijbeltekst. Als een eenzame mus op het dak.
En dan te weten dat God zorg over alle mussen gaat. Over die grote zwermen en over dat ene musje. Is dat niet groot? Onbegrijpelijk voor mijn verstand, maar waar? Omdat God woord het zegt. Wat kun je je als mens soms klein en nietig voelen? Ook al bewegen je op school als in een zwermmussen. Ook al denken ze in de klas dat je alles durft. Ze moesten eens weten.
Dingen kunnen je bezighouden waar je met niemand over durft te praten. Er is geen mens meer die je durft te vertrouwen. Ze geloven me toch niet. En toch, gaat gij niet vele musjes te boven? Daar ben je het levende bewijs van. Elke dag eten, drinken, kleding. Elke dag. Zijn woord. Is dat geen zorg van de Heere?
Nou, bij jou en mij is het woord, Gods woord dat mij en jou veroordeelt om onze zonden in de eerste plaats om mijn zonden van ongeloof. Maar Gods woord roept ook toe, open je mond. Heb je wel eens een wijd open bekje van een musje gezien? De Heere zorgt ervoor. En gaat gij niet vele musjes te boven? Durf jij je mond wijd open te doen, je zorgen van je hart en leven de Heere voor te leggen? Zijn belofte luidt, ik zal vervullen, ondanks mijn wantrouwen, ondanks mijn ongeloof, dat is genade.
Dan willen we nu zingen, samenzang, Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. Mogen nu naar voren komen Wilbert Peeman, Johan Romein en Jeroen van der Laan. Johan is er niet, dus dan mag Jaap komen.
Komt nog zo zwaar, ik houd het goddelijke woord voor waar. Mijn tijden zijn in uw hand, alleen in dat woord houd ik stand.
Al zie ik zelf geen uitkomst meer, zodat ik levenskracht ontbeer. Toch blijf ik op uw bijstand bouwen, me aan uw leiding toevertrouwen.
O God die alle dingen weet, die in uw zorg geen mus vergeet, sterf mij met goddelijke kracht, blijf mij nabij in 's levens nacht.
Dan zie ik nu op het programma staan, vioolspel. Dus iedereen die een viool bij zich heeft mag naar voren komen.
Thank you.
vond het schitterend. Ik heb wel eens gehoord dat vioolspel het moeilijkste spel is wat er is. Ik geloof het. Ik zou er niks van terechtbrengen. Dan mogen nu naar voren komen Cor, Wilma en Lianne. Die zullen allen een gedichtje voordragen.
Leer maar vroeg de Heere vrezen, nu al in je jonge tijd. Want als hij je borg wil wezen, is je een eeuwig bijl bereid. Dan kan de wereld je niets geven, de zonden wordt je grootste smart. Bid maar om dat nieuwe leven, ja, bid erom met beeld. Neem met Bill je hart.
Zoek de Heer in je jeugd. Hem te kennen geeft je vreugd. Waar geluk kan je dit leven zonder Jezus nemen geven. Geef geheel je hart aan hem die je nodig heeft met zijn stem.
De God alle genade die het kleinste bemint, sloeg Samuel gade en riep hem als zijn kind. Die vroeg zijn gekomen, die dwalen niet meer. Geef daarom reeds jong je hart aan de Heer.
Dankjewel. Dan willen we nu samen gaan zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw Heer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En u ziet het al staan. Tijdens de zang zal gecollecteerd worden ten behoeve van het Centraal Verband. Dan zien we nu op het programma staan dat er pauze is. Met betrekking tot die pauze een tweetal opmerkingen. De pauze zal zo'n 10 minuten duren. Ik denk dat lang genoeg is om een kopje koffie of wat fris te gebruiken. En de tweede mededeling is, het is meer een verzoek voor de ouderen en voor de jongeren, een mededeling. Allemaal op plaats blijven zitten graag.
Als we even stil kunnen zijn en het visserslatijn kunnen onderbreken. Dan staat er op het programma dat we samen zingen uit Psalm 105 vers 2 en vers 24. Juicht elk om strijd met blijde galmen. zingt de hoogste vreugdepsalmen. En het 24e vers, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Dat is 2 en 24 van Psalm 105. Ouderen, mij is gevraagd om op deze avond een paar dingen te zeggen. En er waren drie thema's die me zijn aangereikt. Ik mocht zelf kiezen. Nou, bovenaan stond dan het woord uit Spreuken 23, vers 26. Mijn zoon, en tussen haakjes mijn dochter, geef mij uw hart. En daar zal het vanavond over gaan. Je zou kunnen zeggen dat wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Dat weten heel veel mensen. Dat weten politieke leiders. Dat weten allerlei mensen die in de reclame zitten. Maar dat weet de duivel ook. En als dat ergens uitkomt, dan is dat in onze tijd. De duivel richt al zijn pijlen, heel in het bijzonder op jonge mensen. Ik zal er vanavond niet te veel over zeggen, maar het is wel de donkere achtergrond waartegen deze woorden staan. Want de duivel is bezig om ons op alle mogelijke manieren te beïnvloeden, en hij weet wel de leeftijd waarop die invloeden het meest diep inslaan in ons hart en in ons leven is toch heel sterk de leeftijd dat we nog jong zijn. Jullie kinderen, jonge mensen, zijn wat dat betreft misschien wel het meest kwetsbaar. Vroeger werd vaak gezegd, eigenlijk is er een soort geding gaande om het hart van jonge mensen. Wat is dat nou, geding? Nou, misschien een voorbeeld kan dat duidelijk maken. Je kan het op verschillende manieren zeggen. Denk misschien aan de middeleeuwen. Dan had je soms een schone jonkvrouw en dan dongen allerlei ridders naar haar hand. Dat betekent heel simpel gezegd dat die ridders graag met haar wilden trouwen. En dan hoorde het bij de stijl van de middeleeuwen dat zo'n jonkvrouw, die dus heel wat aanbidders had, dat die meestal die aanbidders een poosje op een afstand hield en dan kwamen er steeds meer van die aanbidders. En daarmee werd de naam van die jonkvrouw natuurlijk steeds meer in de publieke opinie bepraat en beroddeld, net zoals dat vandaag gaat. Maar uiteindelijk maakte ze dan haar keuze. Maar al die ridders, al die mensen van adel, of misschien niet zo van adel, die dongen naar haar hand. Ze wilde graag met haar trouwen. Nou, zo is het ook met allerlei krachten en machten in de wereld. Die willen niet graag met ons trouwen, nee, dat natuurlijk niet. Maar die willen wel graag ons hart in beslag nemen. Op allerlei manieren wordt een aanslag gepleegd op ons leven. De een zegt, je moet bouwen aan je toekomst en je toekomst zeker stellen. En heel veel jonge mensen zijn daar hard mee bezig, op zichzelf niet verkeerd. Maar is dat het hoogste in je leven? Een diploma, een goede en mooie carrière? Een ander zegt, je moet genieten van dit leven. En er zijn op het ogenblik allerlei soorten van genotmiddelen in de meest brede zin van het woord. En ze zeggen, maak van je jonge leven wat ervan te maken is. Je moet alles ervaren hebben. Je moet toch minstens een keer dronken geweest zijn. En aan drugs, daar moet je toch ook wel eens een keer wat mee gehad hebben. Dat is zeker verkeerd. Want ook al dat soort dingen, ze dingen naar je hart, ze willen je hart graag in beslag nemen. En zo zou ik een hele tijd door kunnen gaan. Maar midden in zo'n tijd en midden in al die invloeden die op ons en onze harten afkomen, zegt het oude onveranderlijke woord van God, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat staat in het boek van de Spreuken. En jullie weten allemaal, denk ik, dat het boek van de Spreuken een verzameling is van allerlei gezegden door God gegeven. En die gezegden zijn voor een heel groot deel afkomstig van de wijze koning Salomo. De meeste spreuken zijn inderdaad van zijn hand, al staan aan het slot van het boek Spreuken ook nog wel korte lijsten met spreuken van anderen. Salomo heeft deze spreuken gegeven. En dan waarschuwt hij in dit hoofdstuk 23 van het boek Spreuken tegen twee dingen. Hij waarschuwt tegen de gevaren van de drank, van bedwelmende invloed van sterke drank en van wijn, want die is het die opgroeiende jonge mensen, zo laat hij weten, op het verkeerde pad kan brengen. En in de tweede helft van het hoofdstuk waarschuwt hij tegen zedeloosheid. Tegen verkeerde vrouwen en natuurlijk ook tegen verkeerde mannen. Tegen alle vormen van onzedelijkheid in de breedste zin van het woord. En als je die dingen rustig leest, dan lijkt het alsof Salomo in onze tijd heeft rondgekeken. En de dingen aanwijst die zeker in onze dagen vol van gevaren zijn. Maar hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Wie bedoelt Salomo daarmee, mijn zoon? Bedoelt hij Rehabiam, zijn eigen zoon? Ja, die ook. Hij bedoelt in de eerste plaats zijn eigen kinderen, waarvan hij er vele had. Maar het was bij die wijze spreukendichters zo, dat ze ook hun leerlingen wel met mijn zoon aanspraken, of mijn dochter. Net zoals later de schriftgeleerden hun leerlingen wel aanspraken met mijn zoon, en die leerlingen die zeiden dan tegen de schriftgeleerden die hen onderwees in de schriften mijn vader. En zo zou je dat woord mijn zoon heel smal kunnen lezen. Het gaat om de zoon, om de kinderen van Salomo. Maar ook heel breed kunnen lezen. Het gaat over alle die naar de lessen van Salomo willen luisteren. En zo nemen we het vanavond maar. Het gaat om het onderwijs wat Salomo in opdracht van God aan ons wil geven. En dan denk ik niet alleen aan de kinderen hier en aan de jonge mensen, maar ook aan de ouderen. Want Salomo zegt eigenlijk tot ons, wel kom allemaal maar aan mijn voeten zitten en wees mijn leerlingen, mijn zonen en mijn dochteren. En dan ook nog een belangrijk ding is, Salomo spreekt in de naam van de Heere. Ja, dat vind je door heel dat spreukenboek heen. Want de bedoeling van de tekst is natuurlijk niet dat we ons hart aan Salomo geven. Dat zou niet eens meer kunnen. Salomo leeft niet meer. Wij kunnen Salomo niet meer lief hebben. Dat hoeft ook niet. Want hij is de weg van de dood gegaan. Maar Salomo spreekt uit naam van de Heere. En namens God zegt hij, mijn zoon, mijn dochter, dat is dus ieder die dit woord hoort, geef mij je hart. Wat betekent dat dan? Nee, dat betekent niet dat wij niet over andere dingen mogen denken. Dat er in ons leven niet een heleboel dingen zijn die onze aandacht mogen vragen. Wij moeten over andere dingen denken. Je moet je schoolwerk goed doen. Je moet goed opletten. Je moet doen de dingen die je thuis van vader en moeder moet doen. Dat hoort allemaal bij het leven. En als we ouder zijn geworden, dan kunnen er als vaders en als moeders heel wat zorgen zijn over ons gezin, over de opvoeding, maar ook over de dingen van het gewone leven. Hoe moet je verder soms in bepaalde moeilijke situaties? Dat alles mag onze aandacht hebben. Dat alles mag ook invloed uitoefenen op ons hart. Maar Salomo bedoelt het diepste van ons hart, het hoogste van ons verlangen. Ja, dat moet gegeven worden aan de Heer. Anders gezegd, de Heer moet de hoogste plaats innemen in ons leven. En dan wil het woord geef mij uw hart vooral zeggen, dat wij hem al onze liefde waardig moeten schatten. Dat zit al in die uitdrukking opgesloten, want als je nou het woord geef je hart, daar is goed over nadenkt, dan zeg je, je hart geef je alleen maar aan iemand die je lief hebt. Twee jonge mensen die van elkaar gaan houden. Uiteindelijk geven ze elkaar hun hart. Dat is een uitdrukking, een beeldspraak voor de liefde. Nou, zo wil God, meer dan een jongen een meisje lief heeft, meer dan een man zijn vrouw of een vrouw haar man lief heeft, ons hart bezitten. Dat wil zeggen, de Heere wil dat wij hem al onze liefde waardig schatten. Dat hij de hoogste plaats heeft in ons leven. Dat is de diepste bedoeling van deze aangrijpende woorden. Hoe kan dat? Hoe kun je nu God lief hebben boven alles? Hoe kun je nu hem al je liefde waardig schatten? Als je leeft in een tijd waarin zoveel invloeden beslag leggen op je hart en zoveel dingen in het leven je bezighouden. Je soms zoveel idealen hebt. Je soms als jongen of als meisje zo vol zit met allerlei dingen die je zo graag zou willen doen in de toekomst. En bovendien als je dan ook nog een hart hebt waarvan je weet, en dat weten jullie toch, dat daar de zonde in woont. En zonde is nu precies dit, dat we God niet lief hebben. En hem zeker niet lief hebben boven alles. Maar dat ons hart van God is afgewend. En dat wij dingen doen die in het woord van God verboden zijn. Of dingen nalaten die God in zijn woord aan ons heeft bevolen. We weten daar allemaal wel van. Zo jong als we zijn, hebben we allemaal wel eens iets gedaan wat helemaal niet klopte. Misschien wel eens iets weggepakt. terwijl het niet mocht. Of gescholden. Of driftig geweest. Of verschrikkelijk ruzie gemaakt. Of een brutale mond gegeven. Op school. Of thuis. En dan noem ik de andere dingen maar niet. En daarin wordt alleen maar zichtbaar wat in ons hart leeft. De Heere Jezus zegt, uit het hart van de mens komen voort. Uit het hart van jou en uit het hart van mij. En dan volgen er niet zulke beste dingen. Kwade dingen, boze dingen, zondige dingen. Nou, hoe kun je levend midden in een wereld vol verzoeking en verleiding, met een hart waar de zonde woont, God lief hebben boven alles. God, je hart geven. Nee, dat kan niet als je alleen maar probeert jezelf in te spannen om goed te leven. En tegen de zonden die in je hart wonen te strijden. Dat is op zich goed. Laat niemand zeggen dat het verkeerd is om tegen de zonden te strijden. Maar als je het zelf probeert en zo denkt, dat je dan je hart aan God gegeven hebt, dan is het niet goed. Denk maar aan dat verhaal wat jullie kennen van de zondagsschool, van die rijke jongeling. De jongen die uit de kringen van de fariseer kwam en die alles gedaan had wat de wet van de Heere van hem vroeg. En toen de Heere Jezus hem zei, onderhoud al de geboden. Toen zei hij, dat heb ik gedaan van mijn jeugd af. Dus van zijn kinderjaren af had die man keurig geleefd. Niet kwaad geworden op zijn ouders. Altijd naar de synagoge gegaan. Altijd naar de jeugdvereniging als die er toen geweest was. Enzovoort, enzovoort. Nooit iets verkeerds gedaan. En toch laat de Heere Jezus in het evangelie weten dat die man met al zijn goede werken zijn hart nog niet aan de Heere gegeven had. De Heere niet lief had boven alles. Hij had wel goede dingen gedaan in eigen oog. Maar die echte liefde van het hele hart kende hij niet. Nou, hoe leer je die dan kennen? Die leer je alleen maar kennen wanneer de Heere zelf je hart verandert. En dat is heel belangrijk dat je dat vanavond ook aan het einde van dit verenigingsseizoen en catechisatieseizoen heel goed vasthoudt. Om de Heere ons hart te geven, moet ons hart, ons binnenste, vernieuwd worden, veranderd worden. Wij moeten een nieuw hart krijgen. Ja, dat weet je van je jonge jaren af, dat is je geleerd, zoals het mij geleerd is, meer dan 40 jaar geleden. Zul je veel bidden om een nieuw hart. Nou, wat is dat dan, een nieuw hart? Nou, een nieuw hart, dat is een hart wat gevoelig wordt. Ik moet dat nog wat uitleggen. Dat is een hart wat gevoelig wordt voor het woord van God. Kijk, ons zondige hart is koud. Bikkelhard als een steen, zegt de profeet Ezechiël. Dat is ongevoelig. Dat leeft er eigenlijk maar op los. Dat trekt zich ten diepste nergens wat van aan. Maar als God nou je hart gaat vernieuwen, dan wordt dat stenen hart verbroken. Je hebt het allemaal wel eens gezien. Als je een baksteen hebt en je heft hem maar hoog genoeg op en je laat hem op een harde vloer vallen, uiteindelijk, ja, dan breekt die baksteen wel en hij breekt in een heleboel stukken. Zo moet ons stenen hart gebroken worden. En wat is nou een gebroken hart? Dat is een gevoelig hart. Dat betekent dat je gevoelig wordt voor God en voor zijn woord. Voor die tijd luisterde je eigenlijk nauwelijks als het woord van God gelezen werd. Of naar een preek of naar iets wat op de vereniging vanuit het woord van de Heere werd doorgegeven. Maar nu gaat het je hart raken. En als het je hart gaat raken zodat het je tot in het diepst van je hart gaat aangrijpen, dan ga je in het licht van de Bijbel en in het licht van de prediking en in het licht van een eenvoudige Bijbelstudie misschien wel zien dat je tegen de God van het woord gezondigd hebt. Kijk, een verbroken hart, dat is een hart wat last krijgt van de zonde, van die zonde die in je woont. En dan moet je er goed op letten. Dan is het niet die jongen die naast je zit in die andere rij in de klas die zo slecht is. Dan is het niet dat meisje wat misschien altijd uit de les gestuurd wordt, wat zo onhandelbaar is. Maar dan ga je ontdekken dat jij, dat ik, tegen God zoveel verkeerds gedaan heb. En dat zeg je tegen niemand. Dat wil je helemaal niet weten. Maar je zoekt de stilte op. En je buigt je knieën 's avonds als je naar bed gaat. En misschien ook nog wel eens op andere momenten. En je zegt, Heere, ik ben zo arm. Want ik mis u. Kijk, dat is nu nodig. Dat we leren inzien hoe arm ons hart is en hoe leeg ons hart is zonder de Heere. En dat we de leegheid van ons hart en de zonde van ons leven voor de Heere gaan belijden. Doen we dat? Nee, dan vraag ik jullie en dan vraag ik u niet of u dat doet voor de vorm. Ja, we zijn dat zo gewend en dat is een goede gewoonte. Iedere keer als we bidden onze zonde te belijden. Maar recht vanuit het diepst van ons binnenste, Heere, er zitten zoveel verkeerde gedachten. Er zit zoveel zonde in mij. Dat is een aspect van dat hart wat veranderen moet. Dat hart moet gebroken worden, zodat je bewogen wordt over de zonde, zodat je van binnen verdriet krijgt over de zonde en je zonde leert belijden. Er is nog iets. Als je hart zo gebroken wordt, dan valt dat aan stukken. Denk nog even aan die steen die neervalt op een keiharde vloer en die stukken schieten alle kanten op. Nou weet je, als je zo'n gebroken groep stenen weer bij elkaar wilt brengen om het tot één steen in elkaar te passen, ja, dan moet het bij elkaar gebracht worden. Zo is het ook met een gebroken hart. Als je hart echt gebroken is, dat wil zeggen als je van harte je zonde gaat belijden voor de Heere, dan zoek je naar herstel. Dan zoek je ernaar dat het weer goed wordt tussen de Heere en tussen jezelf. Dan ga je bidden om genade en smeken om genade. En jongelui, ouderen, laten we het nooit vergeten. En wat je ook vergeet van deze avond, vergeet dat niet. Wij hebben de genade van God, de reinigende en de reddende genade van God, altijd nodig. En wij kunnen nooit genoeg om Gods genade bidden. Denk niet dat je daar te veel om gebeden hebt. We hebben er veel te weinig om gebeden. En daar wacht de Heere op dat mensen, ook jonge mensen, met de verkeerde dingen van hun leven, met de armoede van hun hart, tot de Heere vluchten en zeggen, Heere, schenk u me genade. Want het is alleen door genade dat wij ons hart leren geven aan de Heere. Alleen door genade wordt het weer goed tussen de Heere en tussen ons. Alleen door genade kan er liefde komen in ons hart. Zo dat we misschien wel heel aarzelend en vol met onze gebreken ons hart aan de Heere gaan geven. En dat wordt nu het grote verlangen van iemand wiens hart vernieuwd wordt. Oh, hij heeft nog een heleboel verkeerde dingen in zijn leven. Want zelfs iemand die de Heere vreest, is ook in zichzelf nog een zondaar. Maar het diepste verlangen van zijn hart is om de Heere nu met heel zijn hart lief te hebben. Dat is nou het grote kenmerk van een kind van God. Die wil de Heere lief hebben boven alles. En hij weet dat hij er zo vaak in tekort schiet. En de Heere zo vaak bedroeft. Maar op de bodem van zijn binnenste ligt het verlangen om de Heere lief te hebben en de Heere met heel zijn hart te dienen. Kijk, zo alleen kun je de Heere je hart geven. Ik zeg het tegen jullie, maar over jullie hoofden heen, vooral tot de ouderen. Er is een heel bekend boek van een oude schrijver. En die oude schrijver, dat was een hele geleerde man, maar ook een man die veel van de Heere geleerd had, dat was Alexander Comrie. En Comrie heeft een boekje geschreven, en dat moeten jullie als u zo'n jaar of 20, 22 bent, en die zijn er ook onder ons, maar eens een keer gaan lezen. Want dat is, om te beginnen, voor een boekje van een oude schrijver, heel eenvoudig. Dat boekje van Alexander Comrie heet ABC des Geloofs. Nou, ABC, dat leer je op de lagere school. En Comrie, die heeft dat als een heel eenvoudig boekje bedoeld om mensen te leren wat nu het ABC van het geloof is. En dat boekje zit heel simpel in elkaar. Dat begint met de A en dat gaat zo door tot het eind van het alfabet. En dan komen er bij elke letter, ja, behalve natuurlijk de X en zo, maar komen er een aantal woorden en die legt hij dan uit wat dat betekent. Geloven is aandoen van de Heere Jezus Christus. En geloven is, staat er bij de G, ook het geven van je hart aan de Heere Jezus Christus. En dan schrijft hij daar zo'n bladzij of drie over. Nou, daar kun je best 's avonds voor het naar bed gaan eens lezen, als je 25 of als je 40 of als je 60 bent. En dan staat er in die drie bladzijden heel wat om te overwegen. En één van de dingen die Comrie daar schrijft is dit. Dat het geven van het hart aan de Heere, dat is iets wat alleen kan in het geloof. En het andere is, al heb je nou maar nog zo'n klein kruimeltje geloof, dan is het je hoogste verlangen om met heel je hart de Heere te zoeken. En daarom is het zo geweldig belangrijk dat wij het geloof zoeken. Het nieuwe hart zoeken. Worden dan alle vragen in je jonge leven meteen opgelost? Nee, zo werkt dat niet. Maar het is wel zo, als je het geloof kent en door genade je hart aan de Heere wil geven en mag geven, dan vind je vrede bij God. Dan kun je door dit leven gaan en ten diepste kun je dan ook sterven. Wie zijn hart in eigen hand houdt, wie zijn leven zelf beslist en zelf bepaalt, ach, hij verliest zijn leven en hij verliest zijn hart aan de wereld en aan de zonde en ten diepste aan de dood en aan de Satan. Maar wie zijn leven aan God leert geven, die vindt vrede. Ik kom nog één keer terug op de tekst zoals die er staat. Die Salomo die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Salomo, zo hebben we gezien, is daarin de dichter van de spreuken, de man die als wijze onderwijs geeft, lessen. En dan moet u weer eens goed opletten hoe Salomo dat doet. Hij spreekt de jonge mensen en de ouderen aan met mijn zoon, mijn dochter. Het is alsof hij een vader wil zijn voor deze jongeren en voor deze ouderen. Salomo heeft in zijn lange leven begrepen dat alleen dat de manier is om mensen te onderwijzen. En dat is voor onderwijzers en leiders van de jeugdclub en van de jeugdvereniging. En voor vaders en voor moeders vandaag aan de dag geweldig belangrijk. Salomo begint niet met de zweep. Of met allerlei dreigementen. Hij komt naast zijn leerling staan. Laat ik het nou maar eens heel persoonlijk zeggen. Hij komt naast zijn jongens en zijn meisjes staan. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter. Dat betekent, ik ben precies dezelfde als jullie. Ik heb precies hetzelfde hart. Ik heb precies dezelfde zonde. En al ben ik nu misschien een man die grijs geworden is, ik heb vroeger hetzelfde gedaan als jullie. En dezelfde vragen gehad en dezelfde moeite gehad als jullie en hetzelfde verdriet gekend als jullie. Mijn zoon, Je bent net als ik en ik ben net als jij. Ouders, kennen we die momenten ook. Dat we zo naast onze kinderen gaan staan. Oh, ik weet het, het vader en moeder zijn heeft ook iets van het boven de kinderen staan. Je hebt van God gezag gekregen, het vijfde gebod. Maar dat gezag van de Bijbel, dat is een wonderlijk gezag. Dat is geen gezag van een dictator. Maar dat is het gezag van een vader. Het gezag van een moeder. Die naast zijn kinderen kan staan. En die ook met zijn kinderen de handen kan vouwen. En voor zijn kinderen schuld kan belijden. En met zijn kinderen kan smeken om de verzoenende genade van de Heere Jezus Christus. Mijn zoon, mijn dochter. En dan denk ik aan dat oude verhaal. Van een moeder die weduwe was en 6 kinderen had. En die moeder vreesde de Heere. En ze had heel wat met haar kinderen te stellen, want er waren wel het een en ander onder die kinderen wat niet altijd even oppaste. Maar altijd als er wat gebeurde in haar gezin, dan niet helemaal klopte. En als ze die kinderen toch moest straffen, dan leefde het bij haar. Mijn zoon, mijn dochter. Ze zijn van mij. Dat wil zeggen, vlees van mijn vlees, been van mijn been, zonde van mijn zonde. Maar weet u waar ze dat bracht? Tot de Heere. En dat uitte zich niet alleen in vermaningen zoals Salomo die hier geeft, dat ze mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, dat vaak tegen haar kinderen zei. Maar vooral dat ze met haar kinderen veel op de knieën de Heere aanliep als een waterstroom, zegt de oude uitdrukking. Dat betekent de Heere aanriep en voortdurend hem smeekte. Heere, zegen mijn kinderen, geef ze een nieuw hart, laten ze u mogen kennen en u mogen vrezen. En weet je wat er gebeurde? Tweede jongen. Hij was toen al 24. Werd zo door de Heere in zijn hart gegrepen dat hij een nieuw hart kreeg en door genade zijn hart ook aan de Heere mocht geven. En toen dat aan de oude moeder verteld werd, was ze natuurlijk geweldig dankbaar. Maar weet je wat ze deed? Ze ging het niet aan die en aan die en aan die vertellen. Dan moet je toch eens horen wat er gebeurd is. Dan moet je toch eens horen wat er gebeurd is. Ze zocht de stilte op. En ze zei, Heer, ik heb er nog 5. En dat bleef een zaak van veel gebed. En ze heeft het zelf niet meer meegemaakt. Maar uiteindelijk heeft het God behaagd om alle 6 kinderen een nieuw hart te geven. Zelfs die op één na jongste dochter, die alles vaarwel gezegd had en voor geen woord van de Heere meer bereikbaar leek, en bij het bidden van haar oude moeder de schouders ophaalde. Zelfs zij. Wat ik maar zeggen wil, de Satan is machtig. En de wereld is machtig. En dat zondige hart is ontzaggelijk machtig. De wereld en de zonde, ze zoeken ons hart. En de zonde trekt en de wereld lokt. Zeker in onze tijd, met alle verleidingen. Maar midden in die tijd klinkt het oude woord van de Heere door Salomo's spreuk heen. En zegt tot jou en tot u en tot mij, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En wat is je antwoord? Zou dat nou het grootste verlangen van je zijn om je hart aan de Heere te geven? Laat dit je antwoord mogen zijn. Psalm 86. Heere, neig u dan mijn hart, dat harde hart, en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Nou, dat staat niet op het programma, maar het is zo bekend. En ik heb het ook nogal eens aangehaald. In Canada zeiden ze dat mijn lievelingspsalm was. Misschien ook wel. Dan zijn er meer, want er zijn er wel meer psalmversen die ik graag zing. Maar laten we dat samen maar zingen. Psalm 86, vers 6. Iedereen kent het. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam.
Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen.
Pauze. En we zullen nog wat kunnen drinken. Misschien komt er ook nog wel wat bij, dat weet ik niet. Dat schriftelijk vragen indienen. En dan kunnen jullie natuurlijk ook. Nou, als je wat wil vragen, wat met mijn korte woord te maken heeft, dan mag dat. Het mag ook wel wat breder zijn, want ik heb een aantal dingen natuurlijk ook niet kunnen zeggen. Maar vraag het maar. Vragen die ik op papier heb binnengekregen. En ik heb ook nog een mondelinge aanwijzing gekregen die je ook als een vraag kunt opvatten. Die zal ik er ook wel bij betrekken. Dat betekent ook dat, tenzij dat er nog vragen zijn die zomaar spontaan opkomen, dat mag van mij ook. Ik weet niet of de organisatie dat goed vindt, maar ik wel. Als ik dus wat gezegd heb en u bent het er niet mee eens of u wil nog wat meer weten, dan mag dat ook. Ik heb in ieder geval gelegenheid om redelijk ruim op de vragen in te gaan en toch hopelijk de avond op een redelijke tijd te besluiten. Ik begin met een vraag van wie ik weet dat die van een jongere komt. Er komen straks ook nog vragen waar nadrukkelijk bij staat. Ik ben ook niet een echt jongere meer, maar ik wil het toch wel graag weten. Zulke vragen zijn er dus ook. Maar eerst een vraag van iemand die jong is. Ik weet dat ik oprecht bidden moet krijgen. Maar als ik het niet krijg, kan ik er eigenlijk toch niets aan doen dat ik onbekeerd blijf. Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is een vraag die meteen de kern van de zaak toch wel raakt. En daarom ben ik blij met de vraag. Ik zal er een paar dingen proberen over te zeggen. Ik weet dat ik oprecht bidden moet. Daar wil ik mee beginnen. Maar dat is al heel belangrijk. Dat betekent dat wanneer wij jong zijn en die zin neerschrijven, dat wij heel erg bevoorrecht zijn. Dat geloof je misschien niet altijd. Maar je weet dat je bidden moet en bidden mag. Hoeveel honderdduizenden op deze wereld weten dat niet? Dan kun je denken wat ik vroeger dacht toen ik zo'n jaar of 10, 11 was. Ja, maar misschien was ik al wel bekeerd als ik er nooit van gehoord had.
Want misschien dat het woord dan veel meer indruk op me maakte, omdat het allemaal zo nieuw is. Denk dat nooit. Want toen de Heere Jezus hier op aarde kwam, was de boodschap die de Heere Jezus bracht ook nieuw voor veel mensen, voor alle mensen eigenlijk. En toch waren er maar heel weinig mensen die echt voor hem bogen en zijn woorden leerden aannemen. En daarom zeg ik met des te meer klem, het is een zegen als je weten mag dat de Bijbel er is, dat God bestaat en dat je oprecht bidden moet. Maar daar ben ik natuurlijk niet mee van de vraag af, want de vraag gaat verder. Als ik het niet krijg, kan ik er eigenlijk toch niets aan doen dat ik onbekeerd blijf. Nou, daar moeten we ook een aantal dingen van zeggen. In de eerste plaats moet je hierop zeggen, hoe komt het dat je het niet krijgt? Dat is natuurlijk de kern van de vraag eigenlijk. En dan moeten we de Bijbel er maar bij leggen. Dan staat er in de Bijbel dat God een welgevallen heeft in de bekering van zondaren. Zo waarachtig als ik leef, tekst die ik nogal eens een keer aangehaald heb. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere, ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Waar heeft God dus lust in? Niet in het feit dat mensen onbekeerd blijven, maar dat mensen tot bekering komen. In de Dordtse leerregel staat ook ergens, dat is onze belijdenis, dat het God aangenaam is dat mensen, de roeping die tot hen komt, dat zij die roeping bewilligen. Dat wil zeggen dat zij aan die roeping gehoor geven, dat zij tot inkeer komen. Dat moet je dus goed vasthouden, dat het Gods lust is, we zouden bijna kunnen zeggen Gods liefde is, Gods welgevallen is, wanneer hij mensen roept tot bekering, dat hij zondaren wil bekeren. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Nou, als dan een zondaar toch onbekeerd blijft, dan blijft dat altijd te wijten aan zijn eigen onbekeerlijkheid en eigen ongevoeligheid en eigen onwil. Dan kan ik me voorstellen dat je toch zegt, ja, maar daar is de vraag nog eigenlijk niet helemaal mee beantwoord. Er is al wat over gezegd, maar nog niet helemaal mee beantwoord. Laat ik er nog een paar hele praktische opmerkingen maken. Wat is dan de weg die de Heere wijst als je met deze vraag topt? Want daar kun je mee toppen. Ik denk dat ik er zelf ook wel iets van weet, van het tobben met dit soort vragen. In de eerste plaats dit, dat als God ons roept, en dat doet hij door zijn woord, dat doet hij in de prediking, dat doet hij wanneer we het woord lezen, dat doet hij wanneer we misschien een goed en verantwoord dagboek lezen, als je nog jong bent, dan roept de Heere ons tot bekering. En dat we de knieën buigen en zeggen, Heere, u roept. Maar ik weet niet hoe dat moet, me bekeren. Ik weet niet wat dat is, bekering. Wil u het me leren? En houd dan maar aan om juist de vragen van je hart aan de Heere voor te leggen. Ook deze vragen. Dat is het eerste. Het tweede is dat je ook, zoals dat in de Bijbel staat, mag pleiten op het woord van de Heere. Wat is pleiten? Nou, dat doe je wanneer je een zin zegt zoals deze, Heere, u hebt toch zelf in uw woord gezegd dat u geen lust hebt in de dood van een zondaar. Ook niet in de dood van een zondaar zoals ik. Maar dat u wilt dat de zondaar tot bekering komt. Heere, maak dat waar in mijn leven. En het derde is, en dat heb ik al meer gezegd, maar misschien dat de allerjongsten dat nog nooit gehoord hebben, maar ik heb het bij verschillende gelegenheden, ook vroeger op de catechisatie wel gezegd. Vergeet ook niet dat zeker wanneer wij jong zijn, maar ook nog vaak wanneer wij ouder worden, er is in het leven van ieder mens die onder het woord leeft, minstens één periode en vaak meerdere perioden, waarin je op een bijzondere manier gevoelig bent voor het woord van de Heer. waarin het woord indruk lijkt te maken. Ik denk dat als we zo onder vier ogen zouden spreken, dat iedereen, zeker die wat ouder is, wel periode in zijn leven of minstens één kan aanwijzen dat je gevoeliger was voor het woord van God dan op andere momenten. Als er momenten zijn dat het woord je bijzonder aanspreekt, en dan hoeft het niet te gaan om een hele preek, maar soms maar om één zin uit een preek of één regel uit de Bijbel die diep bij je inhaakt, moet je twee dingen nooit doen. En dat is dat je zegt, nou, dit woord maakt diepe indruk op me. Ik geloof dat ik al een aardige bekeerde jongen ben. Dan bedrieg je jezelf. Maar het andere moet je ook niet doen. Dat je zegt, oh ja, het woord maakt wel eens meer indruk, dat je het maar weggooit en zegt, dat is allemaal maar zomaar niets. Maar ik denk aan oude ouderling uit Sliedrecht, die toen zei op een vraag van een jonger iemand, als het woord in je leven indruk maakt, maak er geen grond van, gooi het niet weg, maar zoek de eenzaamheid op en vraag, Heere, wil u het zelf bevestigen? Wil u met dat woord doorwerken in mijn leven, met uw Heilige Geest, en wil u mij een nieuw hart geven? En je kan nooit genoeg vragen, ik heb het al gezegd, om de genade van God en de doorwerking van de Heilige Geest. Dominee Bakker, een hele bekende dominee uit vroegere jaren, die al in de jaren 60 overleden is, maar in zijn boekjes spreekt hij nog. En ze staan in vele gezinnen ook hier. Dominee Bakker zegt in een van zijn biddagpreken, mensen gaan niet verloren, en dat betekent dus ook jonge mensen gaan niet verloren, omdat ze te veel van God gevraagd hebben. Maar omdat ze te weinig van God gevraagd hebben. En dan denk ik aan de psalm die, als ik het met een half oor gehoord heb toen ik jammer genoeg te laat binnenkwam, ook nu gezongen is. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dus we mogen daarom vragen. Ik hoop dat ik de vraag zo een beetje beantwoord heb. Maar er is misschien nog wel meer over te zeggen. Maar de belangrijkste dingen hoop ik te hebben aangestipt. Nou, dan krijgen we de vraag, hoe weet je nu dat je een nieuw hart hebt? En dan de opmerking, ik ben wel geen echte jongere meer, maar ik wil dat toch ook wel graag weten. Nou, wanneer u denkt dat ik alleen maar gesproken heb voor jongeren, dan is dat een misvatting. Maar ik zag zoveel jonge gezichten vanavond hier, dat ik heb al sprekende weg meer dan ik van plan was zelfs en meer dan ik overwogen had. Mijn toespraak maar een beetje aangepast aan mijn jeugdige gehoor. Ik had gehoopt dat er wat meer ouderen zouden zijn, want daar is het ook voor natuurlijk. Maar dat zeg ik niet tegen u, want u bent er en daar ben ik dankbaar voor. Hoe weet je dan dat je een nieuw hart hebt? Nou, dan zou je dus eigenlijk een korte toespraak kunnen houden. Dat zou alweer een half uur kunnen. Minstens over wat is een nieuw hart. Ik heb jaren geleden, nou dat weet u misschien niet meer. Ik weet het nog wel. Ik heb jaren geleden een preek gehouden over het nieuwe hart. Het was in verband met een doopdienst. En dat was naar aanleiding van Ezechiël 36, waar de Heere belooft, ik zal u een stenen hart wegnemen en u een vlezen hart geven. En dat is een uitdrukking uit Ezechiël 36, waar onze uitdrukking een nieuw hart uit voortkomt. Nou, hoe weet je dat nu? Ik heb er vanavond al iets van gezegd, maar ben lang niet volledig geweest. Ik heb in die preek, en dat mag u best weten, een Engelse preek gebruikt van een goede vriend van me, dominee Hamstra, die vroeger in Alphen aan de Rijn en Elburg gestaan heeft. En die heel vroeger in de jaren 70 een maandelijks krantje had in zijn gemeente, waarin hij iedere maand een preek uitgaf, die hij zelf had gehouden. En daar zitten een paar hele mooie, eenvoudige preken bij. En een van de preken die mij toen bijzonder aansprak was, de preek over het nieuwe hart. En ik heb een aantal gedachten, op mijn eigen manier uiteraard, uit die preek verwerkt. En wat doet dominee Hamstra? in die preek, die zet tegenover elkaar. Een stenen hart is 1, 2, 3, 4, 5, 6. En een vlezen hart of een nieuw hart is 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vanuit die tekst kun je dat bijzonder mooi aangeven, wat nu het verschil is tussen een stenen hart en een vlezen hart. En om duidelijk te maken wat een vlezen hart is of een nieuw hart is, en hoe je kunt weten dat je een nieuw hart hebt, dan is het mooi om en verhelderend om dat tegenover elkaar te zetten. Nu weet ik op dit moment niet meer precies uit mijn hoofd wat in die preek allemaal onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 genoemd is. Maar ik kan nog wel een aantal dingen noemen en dat proberen in verband te brengen met deze vraag. Een stenen hart, en dat heb ik genoemd vanavond, is een hard hart. Een hard hart wat ongevoelig is voor God en zijn woord. Als God hartvernieuwend in ons gaat werken en wij dus een nieuw hart gaan krijgen, is een van de allereerste dingen dat dat harde hart zacht wordt. Ontvankelijk wordt voor het woord van de Heere. Als u er een tekst bij wilt, het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. Wie een nieuw hart krijgt, krijgt een hart, een binnenste, wat gevoelig wordt, ontvankelijk gemaakt wordt voor het woord van de Heer. Denk ook aan Lydia, Handelingen 16. Lydia gaf acht op de woorden van de apostel Paulus, omdat haar hart geopend werd. Dus de weerstanden van haar hart, het harde van haar hart, werd gebroken. Een ander aspect, stenen hart, is een hart wat de zonde lief heeft. In de Bijbel wordt vaak gezegd dat een stenen hart is een trots, hoogmoedig hart. Een hart wat de zonde koestert en vasthoudt. Maar als dat hart nu stuk gebroken wordt, is dat een hart wat gebroken is, Psalm 51. En dan moet je daarbij bedenken, een hart wat berouw krijgt over de zonde. Een gebroken hart is een rouwend hart. Een hart waar de droefheid over de zonde woont. En nu moet u één ding heel goed vasthouden. Wat is nou droefheid over de zonde? Betekent dat dat je heel veel tranen over de zonde schrijft? Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. De ene mens huilt nu eenmaal gauwer dan de andere mens. Sommige mensen vinden het heel moeilijk om te huilen en huilen bijna nooit. Dat is iets van je karakter. En zulke mensen kunnen het wel eens moeilijk hebben wanneer ze zo'n woord horen, droefheid over de zonde. Bestaat dat in veel tranen dan? Het bestaat vooral in veel innerlijk verdriet. En dan kun je buiten, van buiten bekeken met droge ogen rondlopen, maar van binnen schrijf je hart naar God. Dat is droefheid over de zonde. Dat je verdriet hebt over de zonde die je gedaan hebt en die je doet. Dat je verdriet hebt over de onvolmaaktheid en de schuld in je leven. Dat je verdriet hebt dat je God niet kunt eren en kunt bedoelen. Nou, dat is iets wat niet allemaal in één dag geleerd wordt, maar dat is wel iets wat behoort wanneer de Heere je hart gaat vernieuwen. Dus een nieuw hart is gevoelig voor het woord. Een nieuw hart is een verbroken hart dat weet van het berouw en het verdriet over de zonde. En nogmaals, dat hoeft niet altijd in veel uiterlijke tranen te zitten, maar het gaat vooral om het verdriet hier van binnen van het hart. Een derde aspect is, een hard hart is een hart wat zich tegen God keert. Wat ten diepste God haat. De steen is het koude, het verzettelijke. Je leest over een trotse nek, een harde nek, de nek verharden. Dat is in de Bijbel een uitdrukking die betekent je tegen God keren. Dat is, hoort bij het harde hart. Maar een nieuw hart betekent een hart wat God lief gaat krijgen. Misschien in het begin van het geestelijke leven durf je het niet eens liefde tot God te noemen. Vroeger zeiden we dan vaak, je krijgt een betrekking op God. Dat wil zeggen, je hart gaat naar God uit. Maar het nieuwe hart heeft God lief. Heeft zijn deugden lief. Heeft zijn dag lief, heeft de dienst van de Heere lief. En het vierde, en daar zou ik het nu bij willen laten. Als ik thuis zit, dan kan ik misschien nog wel een paar dingen noemen. Maar voor nu zal ik het erbij willen laten. Een hard hart is een hart wat aan zichzelf genoeg heeft. Dan zijn we tevreden met ons leven. Dan zijn we tevreden misschien zelfs met onze onbekeerlijkheid. Dan zijn we tevreden met wat uiterlijke godsdienst. Maar een nieuw hart is niet tevreden alleen wanneer het God mag bezitten. Dan hunkert je hart naar God en gaat uit naar God. En dan zoek je God en dan ben je niet eerder tevreden dan dat je het op goede gronden, dat is op Bijbelse gronden, weten mag dat je hart gered is in en door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan verlang je om in zijn wegen te wandelen en zijn wil te doen. Nou, dat zijn een aantal hele wezenlijke aspecten van het nieuwe hart. En ik wil het daarvoor ditmaal, wat mij betreft, dan maar bij laten. Er is meer te zeggen, maar dit is het wezenlijke, denk ik. Een derde vraag is, wanneer iemand zijn hart aan de Heere heeft gegeven, kan het dan later gebeuren dat hij dat hart toch weer terug wil nemen? En dan staat er tussen haakjes achter verlaten van de eerste liefde, vraagteken. Ja, dat is dus een vraag die meer betrekking heeft op de praktijk van het geestelijke leven. Hoe is dat nou eigenlijk als iemand door het geloof zijn hart aan de Heere heeft gegeven? Kan je dat hart dan toch weer terug willen nemen? Ja, daar kun je verschillende dingen over zeggen. Ik denk dat de vraag een hele goede vraag is. Maar hoe moet je daar nou op antwoorden? Dat is met meer vragen zo natuurlijk. Ik denk dat je het zo moet zien. Dat wanneer iemand zijn hart aan de Heere heeft gegeven. En hij van harte gezegd heeft. Door genade. U kiest mijn hart. Eeuwig tot zijn koning. Dan leeft alles. Dan is de Heere goed. Dan beseffen we hoe afhankelijk we zijn. Dan brandt de liefde in ons hart. Dan kan de Heere ons geen kwaad doen. Dan is alles vlak, zeiden we vroeger, tussen de Heere en tussen ons innerlijke leven. Maar dat kan weer veranderen. En nou ga ik maar niet breed in op de omstandigheden waaronder dat allemaal kan veranderen. Iemand kan afdwalen, iemand kan in zonde vallen. Iemand kan slordig geestelijk leven, zodat de Heere zijn aangezicht gaat verbergen. Er kan zoveel zijn. En als dat gebeurt, dan is het net alsof het licht van de zon wat helder scheen in het geestelijke leven. Die zon die wordt bedekt door de wolken. Denk maar aan in de zomertijd een bui. Misschien onweerswolken pakken zich samen. Zo helder als de dingen lagen voor die tijd. Zo vlak als de dingen lagen voor die tijd. Zo duister wordt het nu. En als de Heere zijn aangezicht verbergt, ja, dan ligt het niet meer vlak tussen de Heere en tussen ons. En wanneer de Heere zijn aangezicht verbergt, en onthoud dat, en dat is voor de jonge lui en voor de ouderen, wanneer de Heere zijn aangezicht verbergt, dan krijgen de duistere machten van onze eigen zonde en de duistere machten van de wereld veel meer invloed. Als het geloof leeft en als we God oprecht met heel ons hart lief mogen hebben, dan heeft de zonde niet zoveel vat op ons. Maar wanneer alles zo donker is en zo dor is, dan hebben de zonden veel meer vat op ons. En dan is het zo dat je soms bijna een stem kan horen die fluistert in je binnenste, stop er maar mee, want het is toch allemaal maar inbeelding geweest en ga maar terug de wereld in. Dan heb je nog wat aan je leven, want het wordt met jou toch niks. Nou, daar heb je het. Dan heb je de verzoeking, de verleiding om alles maar op te geven en toch maar weer terug te vallen. En zulke soort dingen komen voor in het leven van degene die de Heere vrezen. En dat is erg. Daar kun je soms onder gebukt gaan. Soms kan het zelfs zo zijn dat je een kind van de Heere mag zijn. En zelfs een knecht van de Heere mag zijn. En dat je precies bent als Jona. Dat is een heel sprekend voorbeeld. Jona heeft in zijn jongere leven, zijn leven voordat we de geschiedenis lezen in het boek Jona, heeft hij zijn hart aan de Heere gegeven. Want Jona vreesde God. Maar toen de Heere kwam met een bevel wat hem niet aanstond, ga naar de grote stad naar Nineveh en predik tegen haar, Toen zei Jona, nee, dat doe ik niet. Ik leg mijn ambt neer, want vergeet het niet. Dat bedoelt Jona in wezen. Hij legt zijn ambt neer en zegt, ik wil er helemaal niks van weten. Ik ga naar het andere eind van de wereld. Want dat moet u niet vergeten. Nineveh lag helemaal in het oosten. En Tarsis, dat is niet de stad waar Paulus geboren is, want dat ligt in tegenwoordige Turkije in Klein-Azië. Tarsis, met een H erin, dat lag helemaal in Spanje. En Spanje gold destijds als het einde van de wereld. Dat was helemaal aan het eind van de Middellandse Zee, het eind van de wereld. Dus wat doet Jona? Die gaat, in plaats dat hij naar het verre oosten moet, gaat hij naar het verre westen. Hij zegt, ik wil van dat woord van de Heere en van die opdracht van de Heere niets weten. Hij legt zijn ambt neer en hij trekt zich van het woord van de Heere niets aan. Nou, daar heb je het. Dat hij zijn hart toch zet op zijn eigen wensen en zijn eigen verlangens. En hij wil God niet volgen. En het is maar heel gelukkig geweest dat God hem tegenkwam. En dat God die vis stuurde. En omdat God hem op die verschrikkelijke manier terugbracht naar Nineveh. Anders was Jona zijn eigen weg gegaan. En was die in Tarsis terechtgekomen. En dat is ook gelukkig. Dat zeg ik ook in verband met deze vraag. Dat als Gods kinderen eigen wegen gaan. En hun hart toch weer aan de wereld willen geven. En hun hart toch weer aan de dienst van de zonde willen geven. Dat God ze dan terugroept. Al kan het wel eens zo zijn dat God ook zijn kinderen soms heel ver kan laten gaan. Maar dan wordt het vaak heel moeilijk in hun leven als ze terug gaan keren. Dat is het antwoord op de vraag. Ik knoop aan deze vraag nog wel wat vast. En dat doe ik omdat ik net van de week met wat dingen bezig was die hier toch ook bijgezegd moeten worden. En dat is dat we het nu gehad hebben over een kind van God. Een kind van God kan bijvoorbeeld de eerste liefde verlaten, kan struikelen en daardoor in het donker komen en in het donker soms verleid worden om zijn hart toch weer aan de wereld te geven. Maar als het een kind van God is, dan zal de Heere daarop terugkomen en hem toch weer terugbrengen. Kijk maar naar Jona. Maar het kan ook zo zijn dat iemand die nooit een echt geloof bezeten heeft, op een gegeven ogenblik alles vaarwel zegt. En dan mag je niet denken, ja, misschien komt hij nog wel terug. Dat is heel gevaarlijk. Ik herinner me een preek van een Amerikaanse dominee die op een gegeven ogenblik zei tegen zijn gemeente, gemeente, er zitten hier mensen die denken, mijn zoon of mijn vader, dat was vroeger een echte christen. Maar nu heeft hij alles terug toegekeerd. Hij zal nog wel terugkomen. Hij zegt, daar mag u niet van uitgaan. Als die vader of als die zoon een echte christen was, dan zal God ervoor instaan dat die man terugkomt. Maar wie zegt dat uw vader of dat uw zoon een echte christen is? Hij kan ook een Demas zijn. En wie was Demas? Demas was een helper van de apostel Paulus. Die samen met Paulus het evangelie verkondigde. Een man die blaakte van ijver voor de dienst van de Heere. Maar op een gegeven moment lezen we in 2 Timotheus 4. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En dan schrijft Paulus over Demas op zo'n manier, als je de woorden weegt, ook in de tekst, zoals die oorspronkelijk luidt, dat Paulus met groot verdriet in zijn hart zegt, Demas, het is allemaal maar schijn geweest. En daarom moeten we heel voorzichtig zijn. We mogen gelukkig in het licht van de Bijbel vasthouden, als het oprecht werk van Gods geest is, dan komt een kind van God, ook als die afdwaalt en de eerste liefde kwijtraakt, komt die terug. Maar als iemand is afdwaald of de weg kwijtraakt, mag je zomaar niet concluderen, hij komt dus wel terug, want er kan ook schijngeloof zijn. Nou, dat daar nog even over. Dan had ik nog een vraag, die is me meer mondeling gesteld. In ieder geval moest ik daar nog wat op ingaan. En dat is dit punt, wat is nou eigenlijk het hart aan de Heere geven? Nou, dan kun je zeggen, daar is al nodig over gezegd, ik heb dat geprobeerd om te zeggen. Maar Ik zou nog één punt wat helderder kunnen maken, denk ik. Vooral voor de jongeren, maar wij die al wat ouder zijn, al reken ik mezelf nog steeds niet tot de ouderen. Wij die al wat ouder zijn, kunnen het er ook mee doen, denk ik. Wat is nou het geven van je hart aan de Heer? Ik heb gezegd, dat is het geven van de liefde aan de Heer. Hem al mijn liefde waardig schatten. Ik heb ook gezegd, om dat werkelijk te leren, heb je een nieuw hart nodig. Want uit onszelf kunnen we niet. Ik moet nog denken aan een woord van Luther, die ook over deze tekst gesproken heeft. Nou ja, dat is geen wonder. Want als je alle werken van Luther op een rij zet, dat vult meer dan één boekenkast. 80 dikke, grote delen. En Luther heeft over deze tekst dit gezegd. Als God nou zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wat bedoelt de Heere dan? Bedoelt de Heere dan dat wij onszelf op moeten knappen en onszelf een beetje beter voor moeten stellen en een aantal zonden moeten laten en zo ons hart aan de Heere geven? Nee. Dan bedoelt de Heere dat we ons zondige hart, ons vuile hart, voor de Heere neerleggen en zeggen, Heere, hier ben ik, met al mijn zonde en ellende. En dat zondige hart, dat kunt u niet aanvaarden, want het is vol met zonde. Maar wil u dat hart vernieuwen? Luther zegt dan zo ongeveer dit. Wij mogen dat vuile hart als het ware in het gebed aan de Heere geven en vragen, Heere, verander u dat hart. Jongelui, ouderen, dat is iets wat we met alle ootmoed en in alle eenvoudigheid voor de Heere mogen neerleggen. Heere, hier is mijn hart. Hier ben ik. Met al mijn zonden, met al mijn schuld, vernieuw u dat hart. Doe het om Jezus wil. En vergeet niet, dat is iets wat de Heere aangenaam is. Ik zou het hierbij willen laten. Ik denk dat ik alles in ieder geval heb aangestipt. Nog een opmerking of een vraag of een aanvulling die vanuit de zaal komt, dan kan dat. Hoe komt het? Ik zal de vraag even herhalen, want het is een hele belangrijke vraag. Maar misschien heeft niet iedereen hem kunnen horen, al is je stem duidelijk genoeg, daar gaat het niet over. Maar hoe komt het dat als God een welbehagen heeft, dat mensen behouden worden, bekeerd worden, dat er toch nog zoveel mensen verloren gaan? Ik zal proberen op die vraag een antwoord te geven. Maar ik geef je een antwoord wat geen antwoord is, daar begin ik mee. En dat is dat je zegt, dit zijn vragen waar wij hier op aarde nooit helemaal uitkomen. Daar heb ik nog wel een tekst voor om dat te bewijzen. God is groot en wij begrijpen hem niet. Er zijn dingen van God die wij met ons kleine verstand niet kunnen begrijpen. Waarom zeg ik dat? Om het er makkelijk van af te maken. Nou, je kent me wel een klein beetje. Zo is dat niet. Maar wat ik er wel mee wil zeggen, dat we met deze vragen, die heel erg in ons hart en in onze geest kunnen leven, altijd rekening moeten houden met het feit dat we niet alles kunnen begrijpen en uit kunnen leggen. Ik wil je eerlijk zeggen dat ik over dit soort vragen zelf al heel lang heb nagedacht. En er blijven nog altijd vragen over. Nou, dat is het eerste. Maar als ik dat vooropgesteld heb, dan zijn er nog wel een tweede en een derde waar ik toch iets op die vraag wil zeggen. Kijk, je moet als je die vraag probeert te beantwoorden uitgaan van wat God in zijn woord gezegd heeft. Dat is heel belangrijk, altijd, maar zeker als het gaat over deze vraag. En wat heeft God in zijn woord gezegd? Dan zijn er een aantal dingen die van geweldige betekenis zijn. Het eerste is dit. God heeft de wereld geschapen en de mens geschapen. En God wilde dat heel het mensengeslacht hem zou dienen en hem zou eren. Dat was de bedoeling van de grote schepper van alle dingen. God heeft die mens gemaakt niet als een robot die precies automatisch zou doen wat hij wilde, maar God wilde van Adam en Eva dat ze hem uit vrijwillige liefde zouden dienen. Dat hebben Adam en Eva geweigerd. Zodoende is de zonde in de wereld gekomen. En je weet, De Bijbel zegt het, als je het na wilt lezen, Romeinen 5 staat het, dat Adam en Eva heel het menselijke geslacht hebben meegesleurd in één poel van zonde. Nou, als je dat probeert door te denken, dan zeg je dan, God zou niet onrechtvaardig geweest zijn als die heel dat mensengeslacht wat door de zonde bevlekt en besmet was, daar had gelaten in die ongerechtigheid. Maar nu heeft God een weg uitgedacht waardoor mensen toch behouden konden worden. En het is Gods bedoeling, Gods welbehagen, dat velen behouden zullen worden. Dat laat God horen in de prediking van het evangelie. Het feit dat wij nog leven en dat deze aarde nog bestaat, is daar een bewijs van. God wil nog mensen bekeren en nog zondaren tot zijn volk toebrengen. Dus Gods kerkvergaderend werk is nog steeds niet af. Want als er geen mensen meer bekeerd zouden worden in onze tijd, dan zou de wereld op datzelfde moment ophouden te bestaan. Dus daaruit leid ik af. God wil dat er nog meer behouden worden. En dan mogen wij vragen, Heere, laat het dan uit ons midden zijn. Laat het dan onder ons zijn. Laat het dan onder onze kinderen zijn. Dat zou ik als een punt willen naar voren brengen. En dan zijn er teksten waarin dat bijzonder sterk naar voren gebracht wordt. Er is zelfs een tekst in de Bijbel. Ik meen in de pastorale brief, ik kan het zo de tekst uit mijn hoofd niet noemen, dat het Gods wil is dat niet enigen verloren zouden gaan, maar dat zij allen tot kennis der waarheid zouden komen. Nou, dat is een moeilijke tekst om uit te leggen, zeker in het licht van de vraag die je stelt. Maar daarin zie je wat wij dan noemen in de theologie de heilswil van God. Gods bedoeling is in de prediking van het evangelie, in het uitzenden van de boodschappers van het evangelie, dat mensen tot behoud komen. En dan is het van het grootste belang dat wij die oproep en die vermaning niet naast ons neerleggen, maar er heilig mee werkzaam worden aan de troon van de genade. En laat het ook duidelijk mogen zijn, dat al kunnen wij al die vragen niet begrijpen, en al zijn er dingen die wij met ons kleine menselijke verstandje nooit kunnen uitleggen, dat juist wanneer wij van God en zijn woord weten, onze verantwoording daardoor des te groter wordt. En als wij het woord van God geweten hebben en de paden van de Heere niet hebben bewandeld, dat dan de toorn van de Heere, wanneer wij naar zijn woord niet geluisterd hebben, groter zal zijn over ons dan over de velen die het woord nauwelijks of helemaal nooit gehoord hebben. Maar er blijven hier vragen open waar ik ook geen antwoord op kan vinden. Want je zit natuurlijk ook nog met de grote vraag van, ja, al die heidenen dan. Maar laten we uitgaan van wat God in zijn woord openbaart en de prediking die hij ons laat horen. Zoek mij een leef, geef mij uw hart. Dan hebben we voorlopig genoeg. Jij en ik ook. Dus dit is een vraag die een klein beetje openingen laat, die heel diep ingrijpt in ons leven, denk ik. Maar laten we niet twijfelen, dat zou ik er als slotzin nog aan toe willen voegen, dat al is het waar, dat er velen verloren zullen gaan, want dat staat ook in de Bijbel. Al is het waar dat dat gebeuren zou, dat het nochtans even waar is dat God in de prediking van zijn evangelie en met de roepstem tot bekering en het aanbod van zijn genade het echt meent wanneer hij zegt, zoek mij en leef. Dan moeten we niet denken dat de Heere dat niet oprecht zou menen. Dan is het oprecht zijn bedoeling dat degenen die geroepen worden ook tot hem komen, zeggen onze Dordtse leerregels. Dus houd dat maar vast. Nog meer? Zo niet, dan gaan we eindigen. Er staat sluiting, zingen, dankgebed. Bij het woord sluiting moet ik nog wat zeggen of de voorzitter wil zelf nog wat zeggen en dat mag natuurlijk. Ik heb al gezegd, hij mag voor mij ook sluiten, maar dat wilde hij zelf niet.
Ja, dominee, nog even een paar korte woorden. Met het beantwoorden van deze vragen zijn we bijna gekomen aan het einde van deze avond. Ik denk dat het goed is om dit soort avonden te houden. Met elkaar bezig te zijn met Gods woord. Ik denk dat dat een van de grootste voorrechten is die we hier met elkaar hebben. We hebben vanavond een heleboel gehoord. Het was bijzonder leerzaam, ook wel een moeilijk onderwerp. wat is belangrijker dan je hart geven aan de Heere en wat is moeilijker in onze tijd dan kinderen opvoeden? Dat kunnen we van onszelf niet. Maar gelukkig is er een God in de hemel die ons dat daarmee helpen wil en helpen kan. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Het is fijn als je met z'n allen iets organiseert dat er een behoorlijke belangstelling is. Zeker ook de jongens en de meisjes en dan de jongere jeugd, de jongens en de meisjes van de jongens en de meisjesclub. Allemaal hartelijk dank dat u geweest bent. Wie ik nog meer wil bedanken is de dominee. Onze dominee wou ik zeggen, de dominee. U bent niet langer onze dominee meer. U heeft tijd gevonden om hier toch aanwezig te zijn. Het is een drukke tijd, u kwam wat laat, u gaf ook aan waarom. Vergaderingen, drukte op de weg. En ondanks dat alles bent u toch bereid geweest om hier vanavond uw inleiding te houden. Dat hoeft niet voor niks. We hebben als CV besloten u wat te geven. Het is geen centrale verwarming, laat dat duidelijk zijn. CV. Maar bij deze nogmaals hartelijk bedankt voor uw medewerking. En ik wou dan nu nog één mededeling doen van huishoudelijke aard. Na de sluiting, dus na het zingen en na het dankgebed wat de dominee zal doen, wil ik vragen of dat er mensen bereid zijn om het meubilair weer zo neer te zetten, zodat het de zaal voor andere doeleinden geschikt is. Dus vrijwilligers, biedt u aan zo straks. Dankjewel alvast.
Dankjewel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor een envelop. Ik vind het altijd wat pontificaal om enveloppen open te gaan maken. Ik hoop hem thuis wel open te maken. Het was niet nodig geweest, maar het gebaar waardeer ik heel erg en daar gaat het uiteindelijk om. Nog één opmerking. Er werd gezegd, ik wou haar zeggen onze dominee, maar dat bent u niet meer. Daarom zeg ik maar de dominee. Klinkt misschien wat onvriendelijk als ik zeg, als ik ergens een hekel aan heb, is het aan de uitdrukking de dominee. Misschien mag ik een klein verhaaltje vertellen. Het is heel kort. Ik zat in de 5e klas van de lagere school. Dat heet tegenwoordig, als ik me niet vergis, groep 7 of zo. Toen had mijn moeder zwarte schoenen voor me gekocht. Het waren keurige schoenen, prachtige schoenen. Maar op school kwam ik met die schoenen aan en werd ik uitgescholden. Dominee! Het verhaal vertelt, ik weet het zelf niet meer. Het verhaal vertelt dat ik huilend thuis kwam en dat ik tegen mijn moeder zei, ik trek die dingen nooit meer aan. Nou, waarom dan niet? Wel, ze schelden me uit voor dominee. En dat liep zo hoog dat uiteindelijk, mijn vader was niet zoveel thuis, mijn vader werd erbij gehaald. En ja, die schoenen, die kosten duur, die wil hij niet meer aan. Waarom niet? Nou, hier en daar. Hij zegt, dan hoeft hij ze niet aan, want hij hoeft zich niet te laten uitschelden. En daarmee was de zaak af. Dan was er een onderwijzer, dat was een man aan wie ik de beste herinneringen bewaar, overigens om heel andere redenen. Dat was een voortreffelijk onderwijzer. Hij is al lang in de eeuwigheid. Maar die geweldig kon vertellen. Een man die mij de liefde voor de geschiedenis en vooral voor de kerkgeschiedenis heeft bijgebracht. Die kwam wel eens meer een avondje op visite bij ons. En toen vroeg mijn moeder op een gegeven moment na een paar weken. Ja, dan moet je toch eens wat vragen. Zeg, Arie kwam thuis en ze hadden hem allemaal uitgescholden voor dominee. Nou, zegt die onderwijzer, zie je dat dan niet? Zie je dat dan niet? Dat wordt hij. Toen was er nog helemaal niks van zichtbaar en zeker niet dat daar gronden voor waren in mijn leven. Maar die oude onderwijzer had misschien toch iets gezien, maar dan niet in mij, denk ik. Maar wat ik daarmee maar zeggen wil, is dat ik tijden in mijn leven gehad heb dat ik niet zo graag dominee genoemd wilde worden. En er zijn tijden in mijn leven geweest dat ik ook helemaal niet graag dominee wilde worden. Maar dat de Heere dat gewild heeft en zijn wil was sterker dan mijn wil. Maar u begrijpt waarom ik bezwaar heb tegen de dominee. Dat klinkt zo verheven. Zeg dan maar gewoon onze dominee. Dat klinkt toch nog wat... Ja, maak het dan zo een keer zeggen vanavond nog wat inniger dan de dominee. En uiteindelijk ben ik dat ook nog. Al ben ik niet meer predikant van de gemeente in eigenlijke zin. Maar toch nog wel een beetje. En nou gaan we eindigen. Psalm 103 vers 9. Maar z'Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103 vers 9. Samen eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u dat zelf bevestigen in ons leven. Die kostbare psalm die we zo even samen zongen. Een psalm waarmee wij het in leven en in sterven kunnen doen wanneer die woorden worden toegepast in ons leven. Uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. En dan zijn we hier samen met een heleboel kinderen en jonge mensen. Dat is een zegen en dat is tot vreugde. Dat er zoveel van hen zijn. Maar heren, zij hebben allen een hart en een ziel. En zou u uw trouw nu willen gebieden. En in de jonge levens willen werken, heren, leer ze u jong zoeken en u jong vrezen. En dan staat het ook in die psalm, dat die trouw rust op het geslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Noch van zijn wet afkerig de oren wenden, heren, bewaar onze jonge mensen. Bewaar ze bij uw woord en bij uw wet en doe ze zien dat er een slag geleverd wordt, een veldslag om de jeugd, ook vandaag aan de dag, juist om de kerkelijke jeugd. En leer ze dan hun hart niet geven aan de boze en aan de dingen van deze wereld, maar leer ze met hun zondige hart u te zoeken en leer dat zondige hart hun u aan te bieden, Heere, wil u dat hart nemen en het reinigen. Wil u zo met ons allen zijn, heren, want wat onze kinderen nodig hebben, dat hebben we ook als ouders en als grootouders nodig. Dat hebben we ook nodig als ouderen van de gemeente. O God, wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen en dat wij dat mogen leren waar het ook vanavond een belangrijk deel om ging. Om dat nieuwe hart, om dat vlezen hart, om dat hart wat u vreest en wat u zoekt. Ga met ons. Denk aan allen die meeluisteren voor de kerktelefoon. Wees u ook met allen die hier niet waren. Heere, geef dat we allen tezamen mogen zien hoe belangrijk het is. Het is vanavond ook nog gezegd. Om samen te zijn rondom uw woord. En wil u geven dat uw woord de heerschappij mag hebben. Koningsheerschappij mag hebben in ons leven. En wil u alle verzet en alle hardheid en alle zonde en alle schuld eronder brengen. We vragen het. Uit genade in de vergeving van al onze zonden, ook van deze avond, om Jezus wil. Amen. iedereen wel thuis en wel te rusten, zei al iemand. Dat ook.